Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Roel Maalderink. Het afgelopen jaar kwamen in Nederland 610 mensen om door een verkeersongeval. Dat zijn 51 verkeersdoden minder dan een jaar eerder en het laagste aantal sinds 2015. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. We hebben contact met Dick ter Stegen van het CBS, die alles weet natuurlijk van deze cijfers. Ja, het is wel dus een daling ten opzichte van 2019. En toch zou je denken, nou ja, die coronacrisis, de lockdown, de mensen zitten veel binnen, mensen zijn minder buiten, gaan minder de weg op. Waarom is die daling maar zo klein?
Klopt, ja, 610, dat zijn er 50 minder dan in 2019, 51 minder. Mm-hmm. En, we zagen al dat er minder verkeersongevallen waren. We zagen ook dat er minder verkeersslachtoffers waren. Maar het aantal verkeersdoden, dat is weliswaar gedaald, maar dat blijft wat achter bij het aantal verkeersslachtoffers wat ook is gedaald.
Ja.
En hoe dat komt, dat weten wij niet helemaal zeker. Ik zag al dat sommige instanties die vinden het teleurstellend, het aantal. Gezien de verkeersdrukte die we hebben gehad, zou je ook verwachten dat het er minder zouden zijn. Wat we zagen is dat er bijna bij alle vormen van vervoer daalde het aantal, behalve bij de fietsers. En daar nam het hard toe. En dat zag je ook in sommige periodes vorig jaar. Met name in de eerste lockdown,
ja.
Zagen we dat het aantal fietsers flink gestegen was ten opzichte van dezelfde periode het jaar daarvoor. We weten ook, het was ook een periode met mooi weer. Hè. We hoorden net over coronamaatregelen, wat er allemaal niet kon. Sportscholen waren dicht. Er kon bijna niet meer buiten gevoetbald worden.
Ja.
En fietsen mocht nog wel.
Dus mensen gingen ook massaal fietsen in die periode en vandaar dat in de eerste lockdown die cijfers wat hoger waren.
Dat is wel wat wij denken dat er gebeurd is.
Ja.
Kijk, wij meten niet het aantal fietsers, maar uit eigen ervaringen van anderen zien we wel dat heel veel mensen op de fietsen stappen.
Dat was ook nog in Noord-Brabant. Daar vallen nog altijd de meeste slachtoffers. Hoe komt dat?
Ja, Brabant prijkt al jaren bovenaan deze lijst. En het afgelopen jaar is het wel met een derde gedaald. Niettemin staat Brabant nog steeds bovenaan. Hoe dat precies komt, weten we niet. Wat we wel weten van Brabant is dat daar relatief veel mensen een auto hebben. Ook in delen van Brabant is weinig openbaar vervoer of minder openbaar vervoer dan in de rest van het land. Dus mensen zijn toch sneller aangewezen op de auto. En Brabant heeft het meest uitgebreide wegennetwerk van Nederland.
Ja.
Nou, dat alles kan ermee te maken hebben dat Brabant bovenaan staat.
Wat is dat dan zo? Is de auto dan je zegt veel mensen gebruiken de auto. Is de auto dan gevaarlijker dan bijvoorbeeld het openbaar vervoer?
Voor een verkeersongeval wel, ja. In de auto of op de fiets overlaat je makkelijker in het verkeer dan in de trein.
Ja, ja. En ik zag ook nog dat het aantal e-bikes, dat daar veel ongevallen mee waren. Wat kun je daar tot slot nog over zeggen?
Ja, van alle fietsers is 1 op de 3 is een e-bike. Dat aantal dat neemt wel toe. Aantal mensen dat overlijdt op een e-bike. Mm-hmm. Aan de andere kant zien we ook dat er steeds meer e-bikes verkocht worden. Steeds meer mensen rijden op een e-bike. Dus dan is het ook logisch dat je dat terugziet in de verkeersongevallen en in het aantal mensen dat overlijdt.
Ja, helder. Dick ter Stegen, hartelijk dank voor je toelichting. In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Hugo de Jonge weten dat de coronapiek van de derde golf in zicht is. En na die piek zullen er pas weer versoepelingen mogelijk zijn. Politiek verslaggever Niels Klaassen. Ja, dat klinkt als een optimistisch gestemde brief. En tegelijkertijd, ja, eerder viel het ook tegen. Wat is nu de verwachting?
Ja, ik durf het bijna niet meer te zeggen, Roel. Maar het is inderdaad de verwachting dat de piek in zicht is. Dan hebben we het over de totale bezetting van ziekenhuisbedden door coronapatiënten.
Mm-hmm.
Die wordt gemodelleerd, hè, prognoses van het RIVM. En nou ja, deze week of volgende week naderen we de top van de boog. Volgens die prognose. En daarna zal het weer gaan dalen. Het kabinet voelt pas dan het comfort en de veiligheid om überhaupt te versoepelen.
Ja.
Nou, eerst was dat moment voorzien 21 april, zoals we allemaal weten. Dat was vorige week uitgelekt. Was het kabinet ongelukkig mee. Rutte herhaalde dat gisteren ook. Vond hij niet fijn dat het op straat kwam te liggen. Want ja, nu moesten ze dan relatief slecht nieuws brengen door te zeggen dat het pas op z'n vroegst 28 april kan.
En toch zijn er nu toch ook weer zorgen om die Braziliaanse variant.
die ook aan een opmars bezig is in ons land. Wat weten we daarover?
Ja, hij is er nog heel weinig hier hoor. En we herinneren ons ook die toch wel alarmerende toon over de Britse mutant in december. Nou ja, de zorgen zijn ongeveer even groot nu. Alleen die Braziliaanse variant is nog maar 1,5% van het totaal aantal infecties. Dus die Britse variant is nu al 90%. Die heeft de boel echt overgenomen. Dat was ook de voorspelling. Ja, het probleem van deze variant uit Brazilië is, de P1 variant, dat die wat sneller overspringt en wat besmettelijker is, volgens de eerste gegevens. Nou moet ik daarbij zeggen dat daar gewoon veel onzekerheid over is. Die Britse mutant is ook eerst heel hoog in de besmettelijkheid geschat. En dat werd daarna minder. Hè. Dat is op zich goed nieuws. De tegenhanger daarvan is dat mensen zeggen, ja, dan zijn we ongerust geworden voor niks. Nou, dat is niet helemaal waar. Is nog steeds besmettelijker. Maar dus die Braziliaanse variant is eentje die gewoon in de gaten wordt gehouden door het OMT en gewoon gecheckt wordt.
Hoe dat gaat uitpakken, dat zal dan nog moeten blijven. Het OMT heeft zich inmiddels ook uitgesproken over de proefevenementen. En ze zijn er toch ook wel bezorgd over de risico's daarvan. Hoe zit dat?
Ja, het is een beetje dubbel. Hè? Want aan de ene kant is die lockdown heel zwaar en is eigenlijk niks mogelijk. En aan de andere kant laat je een beetje de boel open met toegangstesten. Recreatie, evenementen, sport, theaters. Mm-hmm. Nou, dat is van alles mogelijk. En dat wil het kabinet ook, want dat is gewoon onderdeel van een heropening. Het OMT is dan epidemiologisch, virologisch wat voorzichtiger. En zegt, dat is niet waterdicht. Je hebt toch veel mensen bij elkaar. Ja. En het is een beetje een dubbele boodschap. Want aan de ene kant mag je 's avonds maar één iemand op bezoek krijgen. En moet je na 10 uur binnen zijn. Aan de andere kant kun je straks theater, voetbalwedstrijd, noem maar op bezoeken. Dus ze zien en een communicatieprobleem eigenlijk. Dat is een dubbele boodschap. En ze zien een epidemiologisch probleem. Fijn woord om over te struikelen. Ja. Omdat het gewoon veel mensen die bij elkaar komen zijn. Maar ja, het kabinet wil het toch doorzetten. En ziet het toch als een van de belangrijke stappen om te kunnen versoepelen.
Ja, dus het kabinet heeft daar een andere afweging gemaakt dan het OMT. Dat tenslotte nog dat vaccineren. Liet Hugo de Jonge daar in zijn brief nog iets over los?
Dat op stoom begint te komen. Het gekke is dat die aantallen ineens bijgesteld zijn. Mm-hmm. Vorige week was er best wel veel chaos rond AstraZeneca. Hè? De bijwerking, de zeldzame maar gevaarlijke bijwerking, is op de pauzeknop gedrukt. Zelfs de stopknop voor 60-minners. Er is een hele week amper bijgewerkt, dat dashboard. En gisteravond was er ineens het goede nieuws dat er 700.000 of 800.000 prikken extra op het dashboard kwamen. En we bijna op de 4 miljoen gezette prikken zitten. Ja, dat wekt hier en daar wel verbazing en een opgetrokken wenkbrauw. Het komt natuurlijk wel heel goed uit dat het ineens een hoger aantal is. Op zich zou niemand daartegen zijn. Maar ja, hoe zit dat dan met die getallen? Dus daar moet nog wel wat meer helderheid over komen.
En hoe zit dat dan? Of daar is inderdaad nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is?
Dat zal verder uitgezocht moeten worden. Het ministerie zelf zegt dat het gewoon een aantal correcties is doorgevoerd. Kijk, het aantal wat op dat dashboard staat, dat tellertje, dat is een geschat aantal. Hè. Het wordt niet ergens in een database nog precies geregistreerd. Het wordt geschat op basis van wat geleverd wordt, wat uitgeleverd is aan de GGD's en huisartsen. En de doorlooptijden van levering tot prik. Dat zijn allemaal aannames en en dat eindigt dan in dat aantal. Ja. En die aannames, daar is gewoon wat mee gedaan. Dus in het weekend wordt er doorgeprikt. Dat is nu bijgewerkt. Hoeveel wordt er verspild? Dat was ooit 5% in de rekensommen. Hè? 5% per flesje wordt niet gebruikt. Nu is het nog maar 1% verspilling. Nou, dat betekent dat je meer kunt zetten. Er wordt aangenomen dat al die Astra-prikken die vorige week aan huisartsen geleverd zijn, dat die ondanks de twijfels bij sommige mensen, hè, want bijwerking, dat die toch gezet zijn na een rondgang onder huisartsen. Omdat al die aannames gecorrigeerd zijn, komen we nu op dit hogere aantal uit. Maar ik kan me zo voorstellen dat kritische volgers en ook wel Kamerleden daarvan denken, ja, hoe zit dat nou? En kunnen we dat dan wel zomaar aannemen? Ja, het ministerie denkt dat dit de best mogelijke inschatting is.
Ja, dus dat is een benadering. Maar goed, met een benadering valt natuurlijk van alles te doen. Maar het is in ieder geval een benadering. Politiek slaggever Niels Klaassen, dankjewel. D66 stelt een onderzoek in naar Kamerlid Sydney Smeets, die op Twitter door verschillende jonge mannen wordt beschuldigd van seksueel getint grensoverschrijdend gedrag. Politiek verslaggever Peter Winterman. Ja, wat voor berichten gaat dat om die nu opduiken?
Ja, dat zijn berichten die gisteravond eigenlijk op grote schaal opdoken op Twitter en op sociale media van jonge mannen die zeggen dat zij ongepaste berichten, seksuele toespelingen hebben gekregen van Sydney Smeets. En dat zijn berichten in de trant van je hebt te veel kleren aan op deze foto. En ook heeft Smeets gezegd tegen een jongen in die berichten van... ik zou je serieus willen nemen, met de nadruk op het seksuele aspect van die zin. Dus dat zijn wel hele opmerkelijke berichten voor een nu 45-jarige Kamerlid van D66. Sinds een 2 weken nog maar. Daarvoor was hij bekend strafrechtadvocaat in Amsterdam. Mm-hmm. Dat soort berichten. En het is ook niet gebleven bij het uitwisselen van berichten. Want inmiddels hebben ook al jongeren laten weten dat ze ook met hem hebben afgesproken. En dat hij ze mee heeft genomen naar de film. En dat waren ook jongens die minderjarig waren. Dus 15, 16, 17 jaar. Ja. Zo'n ongeveer 10 van die jongeren die hebben zich nu gemeld. Dus dat is een flink aantal. Dus dat zijn een beetje de berichten waar het om gaat. En de jonge jongens dus.
Ja, en hoe reageert de partij nou op deze aantijgingen?
Ja, dat is opvallend, want nu blijkt... vanmiddag heeft D66 een verklaring uitgedaan. Daaruit blijkt dat al op 31 maart, dus 2 weken geleden... de dag dat Sydney Smeets werd geïnstalleerd als Kamerlid... dat er toen al een melding is gedaan door een jongen namens meerdere jonge mannen. En die is ook onderzocht. Daar is een gesprek over geweest tussen partijleider Sigrid Kaag... de partijvoorzitter van D66 en Sydney Smeets. Maar daar is verder onduidelijk wat daarmee is gebeurd. Daar is geen rugbaarheid aan gegeven. En nu zegt D66 dat ze een intern onderzoek gaan doen... naar alle meldingen die zijn gedaan. En dat is dus naar aanleiding van die berichten... die gisteravond op Twitter zijn verspreid. Dus dat gaan ze nu onderzoeken door een interne commissie. Sydney Smeets blijft aan als Kamerlid, maar hij gaat het wel... even rustig aandoen, al dus de partijwoordvoerder. Dus we gaan hem voorlopig even niet zien in de Tweede Kamer.
Ja, heeft hij zelf wel hierop gereageerd al?
Ja, hij heeft schriftelijk gereageerd samen met partijleider Kaag... en de partijvoorzitter Annemarie Spierings. Mm-hmm. Hij zegt heel erg te zijn geschrokken van alle berichten. En hij zegt ook dat het nooit zijn intentie was... om ongepaste grensoverschrijdend gedrag te vertonen. Daarmee erkent hij dus wel degelijk dat die berichten echt zijn... die hij heeft gestuurd. Hij zegt niet, het is onzin, ik was dat niet. En hij zegt ook dat hij binnen de wet... naar zijn beste geweten eigenlijk binnen de wet altijd heeft gehandeld. Dus volgens hem heeft hij nooit de wet overtreden. Dus... ja, hij is een advocaat, hè, dus hij zal dat zelf weten. Maar het is natuurlijk toch heel opvallend, ook wel pijnlijk voor D66 dat dit nu gebeurt. Ja. Omdat de partij net een MeToo-onderzoek achter de rug heeft naar een ander prominent partijlid. En daaruit bleek wel dat partijlid zich niet schuldig had gemaakt aan seksuele intimidatie. Maar wel dat er meerdere meldingen binnen D66 waren van mensen die zich onveilig voelden binnen de partij. En vooral jonge mensen. Ja. Dus nu weer een nieuwe affaire. En dat is wel heel pijnlijk voor de partij die toch nu de tweede partij van Nederland is.
Ja, en er is natuurlijk meer dan alleen de wet. Hè? Dat het volgens de wet mag zeggen natuurlijk ook niet alles. Hoe denk je dat de toekomst van dit Kamerlid eruit ziet?
Ja, het is heel moeilijk te zeggen. Hij treedt nu niet zelf terug, hè. Dat is duidelijk. Er komt eerst een onderzoek. Maar de berichten die nu naar buiten komen, ook over afspraken die hij heeft gemaakt, hè, afspraakjes met die jonge jongens. Dat ziet er heel lastig uit, zijn positie. Zeker omdat hij ook in de Kamer is gekomen, mede omdat hij een voorvechter is van homorechten, LHBTI+rechten. Ja. Hoe geloofwaardig is zo iemand om op te komen voor die rechten als hij zo'n reputatie heeft? Dus het is moeilijk te zeggen, maar het ziet er, zijn positie ligt zwaar onder vuur momenteel.
Zet je dubbel cassettedek maar klaar, want ze zijn er weer.
Kan ik iemand nog even bijschenken?
Dit is Jet, moeder-overste. Veel te goed voor deze wereld en kookt het liefst voor de hele buurt.
Ja, dat is Sander. Dat is een beetje de Hannibal van onze club. Beetje degelijke huisvader, hoor.
Manuel, soms een tikkeltje jaloers. Vooral op sportieve veertigers en op mensen die niet in het ubersaaie Hilversum wonen.
Moet jij zeggen, Wietske, ons groentje die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt.
Maar met 2 jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje.
Gezellig, jongens. Zullen we beginnen?
Elke zaterdag een nieuwe aflevering van de podcastserie De Veertigers. Te beluisteren via ad.nl/De Veertigers, alle podcast-apps en sites van PZC, Brabants en Eindhoven's Dagblad, BN De Stem, Tubantia, De Gelderlander en De Stentor.